Als uw niet zichtbare, maar wel hoorbare begeleider, heet ik u welkom in het Evoluon. Mag ik u voor alles voorstellen eerst de geluidssterkte zo te regelen dat u mij goed kunt verstaan? Dit doet u met de ronde knop bij de handgreep. Intussen vertel ik u hoe ik mijn taak als gastheer zal vervullen. We gaan een rondwandeling maken door een deel van het Evoluon. En overal waar dit nodig is, wijs ik u de weg naar het volgende punt in de tentoonstelling, waaraan we aandacht zullen besteden. Na zo'n routeaanwijzing zult u dit geluid horen. Wat het teken is om de guidofoon met het rode knopje af te zetten, tot u op de aangeduide plaats bent aangekomen. Daar zet u dan de guidofoon met hetzelfde rode knopje weer aan, zodat ik u kan vertellen over de dingen die er te zien zijn. Als dan het signaal weer klinkt, betekent dit dat u de band kunt afzetten. U hebt dan gelegenheid alles op uw gemak te bekijken. Om te horen wat het volgende punt van onze route is, schakelt u de guidofoon daarna weer in, zodat ik u de weg kan wijzen. Zo, we gaan nu eerst met de lift in de koepelhal naar de tweede verdieping. Vraagt u de liftbediende om daar voor u te stoppen, omdat hij u anders te ver zou brengen. Om u tijdens de tocht omhoog niet te storen, zal ik nu even zwijgen. Maar zet u de guidofoon wel weer onmiddellijk aan als u uit de lift bent gestapt. We staan hier voor twee afbeeldingen waarin we misschien een voorbeeld mogen zien waar de terreinen van kunst en wetenschap elkaar naderen. De linkse afbeelding is een schilderij van Victor Vasarely, de in Frankrijk werkende kunstenaar van Hongaarse afkomst. Zoals in dit schilderij maakt hij in veel van zijn werk gebruik van de eigenaardigheden van onze ogen om bepaalde effecten te bereiken. Ernaast ziet u een voorstelling van de rangschikking van kleuren volgens een wetenschappelijk systeem naar het voorstel van de Eindhovense hoogleraar Dr. J.F. Schouten. Maar nu snel linksom, voorbij het lichttheater en de afdeling licht en verlichting, tot waar u boven de dwarswand met verlichte kleurenfoto's het bord Materie de Grondslag vindt. Hier staat ook een oude lantaarnpaal bij het trapje dat links naar beneden voert. En terwijl u zich naar het opgegeven punt begeeft, dring ik er bij u op aan steeds de guidofoon stil te zetten als het signaal dit aangeeft. Laat u vooral de band niet doorlopen terwijl u in de tentoonstelling aan het kijken bent. U zou dan de routeaanwijzingen missen en daardoor de weg misschien kwijtraken, want u kunt de band niet terugdraaien. Zet u de guidofoon dus weer aan als u bij het bord Materie de Grondslag en de oude lantaarnpaal bent aangekomen. We staan hier bij het begin van de afdeling die Materie de Stof tot onderwerp heeft. Zonder grondstoffen en materialen, zonder voedsel, water en lucht, is ons leven niet mogelijk. In ons dagelijks bestaan, ook als ons werk niets met het vervaardigen van iets te maken heeft, zijn we omringd door voorwerpen. Gebruiken we van alles en nog wat in ons beroep of bij onze vrije tijdsbesteding, eten en drinken we. En overal komt materie bij te pas. Drie stoffen zijn hier als voorbeelden gekozen van materie. Glas, het merkwaardige metaal wolfraam en het mengsel van gassen dat in het dagelijks leven lucht heet. De belangrijkste grondstoffen voor het maken van gloeilampen. Bekijkt u eerst eens de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van glas. Daarover is het nodige te vinden in de zwarte liggende kokers. U ziet bijvoorbeeld hoe glas kan worden gebruikt als filter, waarbij het erom gaat bepaald licht wel en ander licht niet door te laten. In een volgende koker ziet u hoe licht door een bundel ragfijne draden kan worden geleid, zodat u het woord evoluon kunt lezen, hoewel de lichtstralen de kronkels van de dradenbundel in de grijze slang moeten volgen. Als u nu naar de andere kant van de kokers gaat, vindt u daar nog enkele voorbeelden. Rechts naast de kokers en hangend voor de hoge wand wordt glaswerk getoond met een artistiek doel. En daartussen een enkel voorbeeld van laboratoriumglaswerk, waarbij u zich misschien zult afvragen waar de grens tussen kunst en techniek moet worden getrokken. Tegen de wand achter ons nog enkele demonstraties en een korte film over de massaproductie van onderdelen uit de grondstof glas. Kijkt u vooral hoe spanningen in glas zichtbaar worden gemaakt. Dit is een praktische toepassing van het verschijnsel dat u misschien kent bij het gebruik van een Polaroid zonnebril. Kleurloos en volkomen doorzichtig glas vertoont, als we zo'n bril gebruiken, soms plotseling kleuren of zwarte vlekken, zoals de voorruit van veiligheidsglas van de auto, waar de opzettelijk aangebrachte spanningen voorkomen dat het glas bij het breken splintert. Links, aansluitend aan de wand, dus in de richting van de grote zwarte bol, kunnen we ons een beeld vormen van de bewerkingen die nodig zijn om van het metaal wolfraam gloeidraden te maken voor lampen. Wolfraam is voor gloeidraden zo geschikt omdat het zo'n hoog smeltpunt heeft. Maar diezelfde eigenschap is ons tot last als we het metaal willen bewerken. We kunnen het niet gieten zoals de meeste andere metalen. En daarom moeten we een speciale bewerking toepassen, bekend onder de naam sinteren, om het wolfraam te bereiden. U vindt dit met behulp van foto's nader verklaard. Links, naast het wolfraam, komen we bij een voorstelling over gassen. De samenstelling van het mengsel dat we lucht noemen is hier op een wat minder gebruikelijke manier in beeld gebracht. De glazen bollen tonen welke gassen en hoeveel daarvan in 1 kubieke meter lucht zitten. En ook is er altijd een hoeveelheid water in de vorm van waterdamp aanwezig. Maar die hoeveelheid waterdamp kan op en neer gaan. De edelgassen, die slechts in heel kleine hoeveelheden in de lucht voorkomen, zijn voor de fabricage van gloeilampen van belang. Om te voorkomen dat de gloeidraad bij het branden van de lamp te snel verstuift, moet de glazen ballon met een kleine hoeveelheid gas worden gevuld. Maar dat moet een gas zijn dat geen chemische verbinding met het metaal van de gloeidraad aangaat of het glas bij de hoge temperatuur aantast. Gebruik van een edelgas is daarom noodzakelijk. Het is gemakkelijk in te zien dat het niet eenvoudig is de kleine hoeveelheden edelgas uit de lucht te halen. Dit doet men door destillatie van de lucht, die eerst vloeibaar is gemaakt door afkoeling tot zeer lage temperatuur. Een voorbeeld van destillatie van een mengsel van 2 vloeistoffen, een paarse en een kleurloze, vindt u in de vitrine, waar u in het glazen model van een destilleerkolom kunt zien hoe de 2 vloeistoffen zich laten scheiden dankzij het feit dat ze bij verschillende temperaturen koken. Tot nu toe hebben we ons wat de materie betreft eigenlijk alleen tot uiterlijkheden beperkt. Wilt u er wat dieper op ingaan? Zien hoe in de loop van vele eeuwen onderzoekers zich met de materie hebben beziggehouden? gaat u daarvoor naar de gebogen witte wand links van de grote zwarte bol. We staan hier voor het beeldverhaal over het onderzoek van de materie, dat tenslotte geheel rechts eindigt in het tijdperk van de kernenergie. U zult hier in eigen tempo alles willen bekijken. U gaat nu enkele passen terug naar het toestel in de grote zwarte bol. Atomen en atoomkernen zijn zo uiterst klein dat we alleen met speciale middelen een glimp van deze wereld van het allerkleinste kunnen opvangen. Het is een merkwaardige gedachte dat we ingewikkelde theorieën hebben opgesteld, dat we kernreactoren gebruiken en dat daarbij alles afhangt van het gedrag van deeltjes zo klein dat we ze nog nooit gezien hebben. De nevelkamer, waar we nu voor staan, is een van de hulpmiddelen die ons een inzicht kunnen geven in de bewegingen van de kleine deeltjes, bijvoorbeeld atomen of elektronen, zoals die in de natuur voorkomen. De nevelkamer maakt weliswaar de deeltjes zelf niet zichtbaar, maar door de sporen die ze in de damp achterlaten, kunnen we hun bewegingen volgen. Onderzoekers kunnen uit de sporen iets te weten komen over de massa en de elektrische lading van de deeltjes. Zo zijn de korte, dikke sporen, die maar af en toe optreden, afkomstig van alfadeeltjes. Dit zijn kernen van heliumatomen. De sporen die u hier in de nevelkamer ziet, worden veroorzaakt door kosmische straling, uiterst snelle deeltjes uit de hemelruimte afkomstig. Dag en nacht zijn ze overal aanwezig en dringen door dikke lagen materie, ook door ons lichaam. Bekijkt u dit eens op uw gemak. Er is ook een gesproken toelichting waarvoor u de knop van de telefoonpaal rechts van de nevelkamer zult moeten indrukken. Halverwege de vorige eeuw ongeveer raakte de Russische onderzoeker Mendeleev geboeid door de regelmatigheden en overeenkomsten die hij meende te herkennen in de eigenschappen van de stoffen die we aanduiden als elementen en waaruit alle bekende materie is samengesteld. Door rangschikking van de elementen in groepen en in volgorde van hun gewicht was Mendeleev in staat het periodiek systeem van elementen op te stellen. U vindt daarvan een uitbeelding juist aan de andere kant van de zwarte bol. Loopt u nu om de bol heen en zet u daar aangekomen de guidofoon weer aan. In de kleinste van de twee bollen, dus links voor u, ziet u het periodiek systeem van de elementen. Misschien is de rangschikking anders dan u gewend bent, maar er zijn nu eenmaal vele manieren, elk met eigen voor- en nadelen. In de grote bol verschijnt het model van een atoom naar keuze als u een van de knoppen op het bedieningspaneel voor u indrukt. Door op de knop Nederlands te drukken, hoort u een toelichting op hetgeen hier te zien is en krijgt u aanwijzingen hoe u de overige knoppen kunt gebruiken. Niet alle elementen kunt u met de drukknoppen kiezen. Getoond worden alleen de atomen van de 11 lichtste elementen. Een model van het zwaarste in de natuur voorkomende element, uranium, ziet u rechts van u in de grote blauwe bol met de snel bewegende lampjes die de 92 bij deze atoomsoort horende elektronen voorstellen. We zullen daar later nog langskomen, maar kijkt u nu eerst naar de wand tegenover het periodiek systeem. Daar is een aantal voorbeelden en modellen opgesteld van structuren door atomen gevormd. U vindt hier drukknoppen en u kunt ook een korte film bekijken. We verlaten nu, stel ik voor, de afdeling materie, en gaan in de richting van de grote blauwe bol met het model van het uraniumatoom naar de afdeling elektriciteit. Die begint waar rechts onder een glazen stolp een kikker staat. Op de wand achter de kikker een kort historisch overzicht. U ziet daaruit dat al in een ver verleden met elektrische verschijnselen werd gespeeld, wrijvings- of statische elektriciteit. Maar behalve schokken toedienen en lichte voorwerpen aantrekken of afstoten, kon men met elektriciteit in deze vorm van kortstondige ontladingen weinig doen. Dat werd anders toen men in staat was sterkere elektrische stromen van langere duur op te wekken, waartoe Galvani en Volta de weg wezen. De elektriciteitsleer kwam pas nu tot een snelle ontwikkeling. Faraday en Maxwell speelden daarbij een belangrijke rol. De door Faraday gevonden theorie van de elektromagnetische inductie maakte het Werner von Siemens mogelijk een dynamo te ontwerpen. Pas daarmee konden nog sterkere elektrische stromen goedkoop worden opgewekt, zodat het nu mogelijk werd elektriciteit praktisch te gaan gebruiken. Zonder draden geen elektrische stromen. Hoe moeten we ons voorstellen dat een metalen draad een elektrische stroom geleidt? We vinden daarvoor een model in de kast onder de blauwe bol van het uraniumatoom, voor ons aan de achterkant. Drukt u eerst op de knop, zodat het model in beweging komt. Let u eens op hoe lang een elektron, een van de witte bolletjes, erover doet om de afstand van rechts naar links af te leggen, ondanks de hoge eigen snelheid. Ook in de werkelijkheid is de snelheid van een gewone elektrische stroom door een draad maar enkele centimeters per seconde. Maar het stromingsverschijnsel plant zich met iets minder dan de lichtsnelheid door de draad voort. Hoe nietig elektronen ook zijn, door hun enorme aantallen zijn ze tot grote prestaties in staat. Ze leveren de energie voor de verlichting van onze wegen en huizen, voor de stofzuiger en de wasmachine. En in fabrieken en bedrijven verrichten ze onvervangbare diensten. Ze doen de meest precieze karweitjes en ook het zwaarste werk. Met de grootste nauwkeurigheid laten we elektronen de temperatuur regelen, metingen verrichten. We boren of smelten met elektronen piepkleine gaatjes in harde materialen. Ook zorgen elektronen voor de krachten om zware lasten op te hijsen en te verplaatsen. Het meest gebruikelijk waren lange tijd de toepassingen waarbij we elektronen door geleiders, door metalen draden laten bewegen. Daarvan heeft u zojuist een voorbeeld gezien. Elektronen kunnen ook door gassen, of beter nog, door het luchtledige bewegen. De praktische toepassing van deze ontdekking bracht een omwenteling teweeg, misschien nog ingrijpender dan de uitvinding van de stoommachine. Het tijdperk van de elektronica was begonnen. In de drie witte bollen, en op de tafel daarvoor, vindt u de werking van de diode, de triode en van de daarna ontwikkelde beeldbuis voor televisie verklaard. Als u de teksten volgt en de drukknoppen gebruikt, kunt u ervaren hoe we elektronen nuttig gebruiken om te versterken, te regelen en beelden op een scherm te verkrijgen. Van de toepassingen van elektronen krijgen in onze dagen de computer, de televisie en de ruimtevaart bijzondere belangstelling. Voor elk van deze drie onderwerpen wordt verder op deze galerij uw aandacht gevraagd. Wanneer u nog tijd en belangstelling hebt, kan ik u aanraden in deze afdelingen te gaan kijken. Laat u bijvoorbeeld eens een paar mogelijkheden van de computer demonstreren. Of bedient u zelf de modellen die tegenover de computer staan opgesteld. Mijn taak als begeleider eindigt hier. Misschien voor u een goed ogenblik voor wat rust en een korte pauze. Als u daarna op eigen gelegenheid het Evoluon wilt gaan verkennen, levert u dan de guidofoon weer in. De gedrukte wegwijzer kan verder uw gids zijn. Maar heeft u nog tijd en belangstelling voor een volgende guidofoonrondleiding, laat u dan een nieuwe cassette in de guidofoon zetten. Daarvoor zijn geen extra kosten verschuldigd. Van mijn kant bedank ik u gaarne voor uw belangstellende gezelschap en ik wens u nog veel genoegen. Wilt u vooral de guidofoon nu definitief op stop zetten? Dank u wel.